Hoofdstuk 11 van De Wereld, een dansfeest van Arthur van Schendel. Deze legumesopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 11. Het verhaal van een andere dame. Het was een droevige kermis, en niet om dat te zien dat ik meneer van Rodenburg verzocht mij in kennis te brengen met de ringelings. Ook zou ik hier niet zo lang gebleven zijn als ik niet een diep, maar weemoedig gevoel voor Marion had opgevat. Ik had van Rodenburg in Den Haag leren kennen in de tijd toen mijn man daar geplaatst was. Ik ontmoette hem ook in Londen en daarna toen ik weduwe was in Parijs. De nieuwsgierigheid dreef mij de danseuse van het ballet te kennen die de morales had weten te betoveren. Een ongepaste nieuwsgierigheid, ik erken het, die mij geen goed kon doen toen ik eenmaal besefte dat ik moest vergeten. Maar op mijn leeftijd wordt men soms tegen het verstand gedrongen om nog iets voor het onbevredigd hart te zoeken, een laatste geur van de zomer. Een droom van wat dat kunnen zijn. Dat kondigt het eind van de verwachting aan, ik weet het. Daarna blijft men eenzaam met de berusting, misschien met een herinnering, bouquet de rozen. De heer Ringelink had pas de villa Mirafior boven Nice gekocht en toen ik hem zeide dat ik er de meeste villa's kende omdat ik daar vroeger met mijn ouders de winter doorbracht, nodigde hij mij uit de gast te zijn van hem en zijn dochter. Ik wist nog niet dat hij buitengewoon gul was met uitnodigingen en dit was de gelegenheid om de dochter van nabij te zien. Laat ik dadelijk zeggen dat ik haar lief heb gekregen, dat ik nooit een jonge vrouw heb gekend zo helder en open, zonder de minste smet van belangen. Of zij de morales werkelijk bekoord heeft, ik weet het niet. Ze is onaards, ze leeft hier in een lichaam, omdat het niet anders kan, maar het is zo broos dat het geen behoefte heeft, en haar hart is ergens anders. Haar grote ogen kijken iemand aan of ze de mensen nooit zal begrijpen. De dichter kan zijn hart aan haar verliezen, niet de man. Niet de man zoals hij, die door een idee bezeten is en de vrouwen ontvlucht. Misschien vergis ik mij, want wel beschouwd is hij een raadsel voor mij gebleven. Wie zou gedacht hebben dat hij veroverd kon worden door een schepsel als die Amerikaanse? Het was een van de eerste dagen van mei toen ik in Nice aankwam. Aan het station kreeg ik een indruk van meneer Ringelings gastvrijheid, want hij haalde niet alleen mij af, ook twee heren, die Dursting en Ewig heten, die elkaar evenmin kenden en toevallig met dezelfde trein hadden gereisd. Er waren twee automobielen voor ons. Aan de weg naar de Mont Gros vond ik niets veranderd, maar het park van Mirafior scheen mij wilderiger van plantengroei. De geuren deden mij aan mijn kindertijd denken. Aan de villa was veel bijgebouwd. Van de kamenier Hortense, voor wie ik op mijn hoede zou moeten zijn, een welbespraakte persoon die veel opmerkte, hoorde ik dat er nog andere gasten waren en dat de rijke Amerikaan O'Dinnell aan het diner zou zijn, de eigenaar van Les Palmiers. Ik ging rusten. Maar om 4 uur stond ik al op, omdat er beneden mij piano werd gespeeld op een wijze zoals alleen een virtuoos dat kan. Uitbundig, briljant, de soort muziek die van het eerste ogenblik verveelt. En hij speelde zonder even op te houden. Beneden was de muziekzaal. Toen ik voor het diner kwam, was ik verwonderd zoveel mensen te zien, hoewel ik er toch al verscheidene in het salon had ontmoet. Ik telde 16 personen aan de tafel. Mijn plaats was tussen meneer Ewig, een ondernemer, ik dacht van bouwwerken, maar dat bleek niet zo te zijn, en een jonge vrouw, mevrouw Hélène Rozenhoff, een vriendin van Marion. Ewig vroeg of ik ook voor de gezondheid kwam, evenals hij en de heer Dursting, die professeur was en zich wat zwak voelde. Verder sprak hij over de natuur, vooral de palmbomen bewonderde hij, en natuurlijk de oranjebomen. Connaissez-vous le père ou fleuri l'oranger? Vroeg hij met een verrukte blik naar de ramen en de zee in de verte. Er waren nog 3 jonge vrouwen, van wie de ene eveneens een vriendin en 2 van wie ik mij de namen niet herinner. Maar de merkwaardigste persoonlijkheden waren O'Dinnell, die alle schotels voorbij liet gaan en boos naar zijn leeg bord zat te kijken, en zijn vrouw. Voorts een dame die zich gemaquilleerd had als een clown, Lady Pamela Broxop. En de maestro, Glebsky, de traditionele artiest, of liever genie. Hij zat tussen meneer Ringelink en Lady Pamela, die hem heraldisch flankeerden met de gezichten schuin opgeheven in bewondering, gedurig glimlachend over hetgeen hij zeggen zou. Soms deed hij niets dan snel eten, maar zodra hij zijn bord van zich had weggeschoven, maakte hij zich breed met de ellebogen op tafel en verhief zijn geluid, dat hij even machtig beheerste als de pianoforte. Hij genoot het vertrouwen van de meest gekroonde hoofden en over alle beroemdheden wist hij een weinig vleiende aardigheid te zeggen. Het viel mij tegen van meneer Ringelink, die op mij de indruk had gemaakt een oprechte man te zijn, dat hij zich door dit genre liet imponeren. Later vertelde de kamenier van Marion mij de reden. Hij meende zijn dochter zoveel mogelijk afleiding te moeten geven, Vandaar ook het aantal gasten. En de maestro had aangeboden haar een zekere muziek te leren waar zij bijzonder op gesteld was. Het was de affectie voor zijn dochter die hem verblindde. Toen hem op een dag de ogen opengingen, werd hij, vrees ik, door een ander verblind. De Engelsen en de Amerikanen waren even onbemiddellijke typen. Jegens de O'Dinnons deed onze gastheer eerder onverschillig, maar zij zonden zijn dochter iedere dag bloemen, daarom nodigde hij ze iedere avond bij de dans. En Lady Pamela beschouwde hij als hofdame van Monsieur Maestro. Het zijn gewoonlijk zeer jonge of bedaagde vrouwen die, bij gebrek aan een betere godsdienst, een artiest verafgoden. Maar ik heb reden Lady Pamela ervan te verdenken dit niet geheel belangeloos te doen, want ik had al eerder gehoord dat zij muzici bij vermogende families introduceerde bij wijze van impresario. Meneer Ringelink had een mooie balzaal aan het huis laten bouwen waar wij de avond doorbrachten. Er werd iedere avond gedanst. Voor degenen die er geen lust in hadden, waren de biljartzaal, de serre en de muziekzaal beschikbaar. Er kwamen nog een paar heren die in de stad verblijf hielden, een Argentijn, een Rus, een Oostenrijker. Zij maakten Marion expressief het hof en deden hun best meneer Ringelink te behagen. Ook deze typen waren niet nieuw voor wie in de streek bekend is. Een gemoedelijke gastheer, een vergulde dochter, een casino. Daar fladderen ze een seizoen omheen en verdwijnen. Om Marion te zien had ik tot dusver weinig gelegenheid gehad. Nu kreeg ik mijn eerste indruk in de balzaal. O, droevig, was dit de prima ballerina geweest, gevierd nog pas 2 jaar geleden? Bij iedere invitatie trok ze de wenkbrauwen samen, stond langzaam op of ze te vermoeid was, maar het niet laten mocht. Ze bewoog zich met een waardigheid die men van haar tengere gestalte niet verwacht zou hebben. Een waardigheid die vreemd afstak bij de nieuwe Amerikaanse dansen. Alleen in de wals, met haar vader tot partner, zag ik een glimlach en een sierlijkheid die deed vermoeden dat voor haar de dans meer was dan voor anderen. Voor ons is het een vermaak, soms wel een vreugde gedurende een kort ogenblik. Voor een geboren danseres zoals zij is het wat het licht voor een vlinder is. Het speet mij dat ik haar niet in het ballet was gaan zien. Die avond wist ik al dat het niet een ziekte van het lichaam was die de dans in haar gebroken had. Het laatste spoortje van rancune was gelukkig bij mij verdwenen. Ik voelde nu niets dan medelijden, een behoefte om haar in de armen te nemen. Eerder dan ik gedacht had, hoorde ik over de Morales spreken, eigenlijk over zijn ouders. Ik had het liever niet gehoord. In de morgen had ik een ogenblik met Marion gewandeld, toen haar naar de muziekzaal begeleid. Maar ik had geen oren voor de rapsodieën van de maestro en ik was naar de biljartzaal gegaan. Daar vond ik voor het venster de heren Deursting en Ewig met sigaren en portwijn in bewondering voor de blauwe zee. Eerst spraken ze Hollands, waarvan ik in Den Haag wel enige woorden had geleerd, maar niet genoeg om een gesprek te volgen. Toen ik de naam de Morales hoorde noemen, zeide ik dat ik de Londense metteur en scène eens ontmoet had. De heren konden mij inlichten. Ach, meneer Deursting vertelde dat hij zijn leermeester was geweest in de aardrijkskunde. En hij had toen reeds voorspeld dat het verkeerd met hem zou gaan. Een verkwister die aan niets dan aan de vrouwen dacht. Een man zonder plichtsgevoel. Beide heren kenden de vader, een notaris Walewijn, wiens vrouw het vorig jaar gestorven was. En hierover kwam meneer Ewig aan het woord, langzaam, zakelijk, superieur. Hij was directeur van de grootste begrafenisonderneming in zijn land en als zodanig kwam hij in aanraking met de hoogst geplaatsten. Ook de begrafenis van mevrouw Walewijn had hij bezorgd. Het was hem van de notaris tegengevallen, die immers bekend stond als zeer vermogend. Maar de zoon had zoveel geld verkwist, dat hij voor zijn vrouw geen begrafenis overeenkomstig zijn stand kon bekostigen. Het ging in de tweede klas. Toch was het vervoer nog kostbaar geweest, omdat mevrouw wenste begraven te worden in een klein plaatsje waarvan Walewijn de seigneurie bezat, een boerendorpje aan een rivier. Niemand dan de echtgenoot was meegekomen. Hoewel er zich een familiegraf bevond, had Walewijn een gewoon graf gekozen. En hij had geen monument gewild, zelfs geen steen, hetgeen meneer Ewig jammer vond, omdat hij beschikte over een prachtige voorraad marmer in verschillende kleuren, en bovendien een overeenkomst had met bekwame beeld- en steenhouwers. Zo praatten de heren nog een poosje, voor zij terugkeerden tot de zoon, een verloren zoon volgens beiden. Toch had de ondernemer gehoord dat hij een week later op het kerkhof was geweest, en de professeur wist te vertellen dat hij ook zijn vader had opgezocht. Het was een lege conversatie en ik vroeg me af waarom ik er naar luisterde. Ja, waarom? Kan hij dan niet meer een tel n'importe qui voor mij worden? Heb ik ook een dans verloren? Pas bij de gong voor het déjeuner zag ik Marion uit de muziekzaal komen. Ik vroeg of de maestro mooi voor haar gespeeld had. Haar gezicht veranderde terwijl ze me aankeek. Een ondeugend trekje kwam in de plaats van de vermoeide glimlach. Zij nam mijn arm en vroeg mij met haar te déjeuneren in haar kamer. Madame Hublon zei tegen de vrouw die ons bediende, zorg dat Madame de Ruzeau een andere kamer krijgt dan boven de muziek. Madame houdt niet van rhapsodie. Ik ook niet. Madame Hublon lachte. Maar als mademoiselle geen vertrouwen heeft in de maestro, waarom zegt u het niet aan meneer? Omdat ik dan een ander krijg, antwoordde zij. En wie weet wat die speelt. U denkt er ook zo over, zei ze tegen mij. Het is niet alles muziek dat uit een piano komt. En dan wijs je dat mijn fluit kan mooier zijn dan een briljante compositie. Mijn vader geeft me te veel, omdat hij mij één ding niet kan geven. Van dat ogenblik verstonden wij elkaar. We spraken niet over het onderwerp waarover wij toch niets te zeggen hadden, maar ik wist dat zij mij even goed begreep als ik haar. En dat is de reden dat ik hier langer bleef dan ik mij had voorgenomen. Marion had in de afleidingen die haar vader voor haar nodig vond, behoefte aan rust. En al waren er anderen die haar veel genegenheid toedroegen, haar tante en madame Hadé, zij vond die het beste bij haar kamenier en bij mij, twee ouderen van wie tenminste de ene wist wat verliezen betekende. Ja, waarlijk, het kostte mij soms moeite hier te blijven. Hoeveel mensengezichten heb ik in die paar maanden gezien? Hoeveel woorden werden er gesproken in verschillende talen? Hoeveel liederen gezongen, dansen gedanst? Vooral, hoeveel muziek werd er voortgebracht? Het dansen, oh het dansen, middag en avond, alsof dat in deze wereld de hoogste vreugde was, een verlossing van alle misère. De dans was een verschijnsel dat men al enige tijd in aantocht had gezien en men weet hoe het toenam, dadelijk toen de oorlog uitbrak. En onder de gezichten die ik zag waren ook eerlijke, maar niet veel, zoals onder de muziek die ik hoorde, weinig goede was. Mijn spraakzame kamervrouw Hortense vertelde mij de ondeugden van de andere gasten, waarschijnlijk verklapte zij de mijne aan anderen. De kapper Chaudoux, een meridional, die voor het gemak in huis verblijf hield omdat er zoveel te kappen viel, was haar man en die vertelde haar nog meer anekdoten over de gasten. Lady Pamela Broxop bestelde dagelijks 2 flessen zoete wijn op haar kamer tegen de rheumatiek en in een lade verstopte zij tafelzilver dat Hortense dan weer wegnam. De maestro had een lade vol verschillende jujubes. Hij was onzindelijk, zodat Chaudoux, wanneer hij hem gekapt had, zich de handen moest desinfecteren. Dan was er de vriendin Madame Cécile Vink, een persoon met een onschuldig voorkomen die samen met mademoiselle Mujac, de sopraan, 's morgens naar de keuken ging om met de kok over het dessert te spreken. Vandaar de veelvuldigheid van babao marasquin en glacé napolitain. Maar behalve aan het dessert wilde Corneille, dat was de kok, niets aan zijn menus veranderen. Die mademoiselle Mujac, uitgenodigd op verzoek van de maestro en Mr. O'Dinnell, kwam begin juli met 2 bewonderaars, een Serviër en een Hollander. Deze heren logeerden weliswaar in de stad, maar ze brachten de hele dag hier door, van het déjeuner tot na middernacht. Beiden droegen hun bewondering over op Marion, hetgeen Mujac zich niet aantrok, omdat O'Dinnell haar veel aandacht wijdde. Ik sprak van eerlijke gezichten. Met de hier genoemden was het lijstje van de individuen die een losse opvatting van het geweten hadden, voltallig. Enkele anderen kwamen er later bij. Het was een kleine, maar uitgezochte collectie avonturiers die mij herinnerden aan wat een vriend in Londen, Sir Randall Balder, die politierechter was, wel eens vertelde van dergelijke typen. Op een avond noemde ik, in een gesprek met meneer Rinlink, zijn naam en ik merkte dat de Serviër de oren spitste. Ik heb er zelfs over gedacht mijn gastheer een wenk te geven, maar hij bleek verre van onnozel te zijn. Meneer Rinlink behoorde tot die mensen die lang verdragen zonder ongenoegen te tonen, maar dan zo onverwachts handelen dat men er zich over verbaast. En hij had een originele stijl. Terugkerend van een wandeling zag ik op het bordes voor de deur hem en zijn zuster, vriendelijk lachend en buigend voor de Serviër en de Hollander, die in de automobiel wegreden. Mademoiselle Pulgeria, steeds lachend, nam mij mee en zeide, zo is mijn broer, heel goed, maar niet gek. Hij liet de automobiel voorkomen en verzocht die rare lui dadelijk weg te gaan, zonder andere reden dan dat hun gezichten hem niet meer bevielen. Natuurlijk heeft hij wel een andere reden, die zal hij zelfs tegen mij niet zeggen. Let op of hij de automobiel niet nog enige keren laat voorkomen. De rare lui werden reeds 2 dagen later door anderen vervangen, zelfs door 4 personen, binnenkort door meer. 1 was een oude vriendin, een zekere mademoiselle Vervarken. Door Marion en haar vader, zowel als door de jongere vriendinnen, madame Rozenhoff en madame Vink, enthousiast ontvangen en omhelst, een gezellige grijze dame met een kleur als een dahlia. Ze was directrice van een pensionaat in Brussel. Maar ze kwam niet alleen en van de heren die haar vergezelden behoorden er twee weer tot de rare soort. Dat waren beiden professeurs de danse, een Portugees, Coutinho, en een Belg, Van Geugem. Zonderling dat zij van de eerste dag vriendschap sloten met de professeur Dursting, die zich na het vertrek van zijn vriend Ewig wat verveelde, maar nu zijn eigen vertrek weer uitstelde. De vierde van de nieuwe gasten was een juwelier, eveneens uit Brussel, die op verzoek van meneer Ringelink een collectie kwam tonen. Ik had Marion geen enkel sieraad zien dragen, tot zij, voor een dag of tien, een eenvoudige ring aan de pink deed. Volgens madame Hadé had haar vader haar die gegeven op een avond van carnaval. Madame herinnerde het zich goed, een avond dat zij een minuet danste. Nu had haar vader opgemerkt dat zij die ring droeg en dadelijk besloten haar kostbaarder dingen te geven. Hoewel zij er onverschillig voor bleef, kocht hij de mooiste sieraden voor haar. En hij toonde weer hoe gul hij was. Alle dames moesten iets uitzoeken. Ik wilde er geen gebruik van maken. Maar hij had gezien dat ik een dun paarlencollier mooi had gevonden. En 's avonds lag het etui in mijn kamer op de tafel. Ik wist niet hoe ik het geschenk kon teruggeven zonder hem te grieven. Daarom besloot ik het te bewaren tot ik er een gelegenheid voor vond. Spoedig had ik ook reden mijn verblijf hier niet langer te rekken. De heer Dursting, met wie ik zelden sprak, kwam eens tot mijn verwondering onder de pergola naar mij toe en, wijzend naar meneer Ringelink die voor ons liep, zei hij: "Onze vriend schijnt het hoofd kwijt te raken. Al bezit hij meer dan ik, u moet niet denken dat hij miljonair is, en ik verzeker u dat een huishouding zoals hier handenvol geld kost." De rest van zijn woorden herinner ik me niet. Of het waar was of niet, ik meende dat ik niet verder mocht genieten van de grenzeloze gastvrijheid, en ik kondigde Marion mijn vertrek aan voor de volgende week, omdat ik eindelijk een lang uitgestelde reis wilde maken. Ze werd er stil van en kreeg tranen in de ogen. "Madame," zei ze, "ik wou dat alle anderen weggingen en u bleef. U en ik, we hebben genoeg aan de stilte." Ik voelde dat ik een vriendin naast me had, een vriendin die mij nodig kon hebben. "Zat maar te schrijven," zei ik, en ik kwam. We keken naar de bladeren en ik geloof dat we aan hetzelfde dachten. Die laatste week van mijn verblijf kwamen er weer andere gasten, en er hadden dramatische scènes plaats. Voor meneer Ringelink kwam er een vriend uit Holland, een Dominicaner pater, met wie hij veel in zijn bureau zat, tot laat in de nacht. Hij kreeg het ook zeer druk met correspondentie, en hij liep met zijn zuster heen en weer langs het gazon in ernstige gesprekken. Ik hoorde dat hij gauw naar Holland zou moeten gaan, voor zaken. Dan was er een dokter Rosenhof, een rustige man, weinig interessant in de conversatie, die zijn vrouw kwam halen. Madame Hadé zeide dat hij een vriend was van de Morales. Verder mademoiselle Christian van het ballet, die samen met Coutinho en Van Geugem enige nieuwe dansen demonstreerde. Een one-step, een two-step, een shimmy, ritmische bewegingen van de negers op een eentonige muziek. Er was iedere avond bal, en nu er twee professeurs aanwezig waren, zou Marion eindelijk de dans laten zien waarvoor de maestro 3 maanden nodig had gehad om hem haar te leren. Ze had zich in een kostuum Louis XVI gekleed. De dans had iets van een pantomime, maar was heel aardig en er werd ook geestdriftig geapplaudisseerd. Hierop volgde een onverwacht toneel. Toen ik in de morgen langs de muziekzaal ging, hoorde ik daar een heftige twist tussen de maestro en Lady Pamela enerzijds en de professeurs anderzijds. Er werd geschreeuwd en op de tafel geslagen. Coutinho noemde de maestro een sale crétin. Van Geugem noemde hem een voleur, een bagnard. Toen meneer Ringelink met de pater in de hol verscheen en het rumoer hoorde, gingen ze dadelijk binnen. Coutinho liep op hen toe en hield hun een muziekboek onder de ogen. Hij liet de titelpagina zien, waarop zijn naam stond. Het was zijn pavane die de maestro had ingestudeerd. Het was bovendien helemaal geen pavane uit Castilië, zoals hij het noemde, maar gewoon van de Algarven, zoals de boeren daar dansten. Coutinho was razend. Hij ging voor de vleugel zitten en speelde. Meneer Ringelink streek over zijn baard, terwijl Van Geugem hem het boek voorhield en de noten aanwees. Lady Pamela zat te huilen. Eindelijk zei meneer Ringelink: "Dus gewoon van de Algarven, een boerendans 3 maanden lang," en ging de zaal uit. Een uur later stond er een automobiel voor de deur. De maestro en Lady Pamela stapten erin. Meneer Ringelink boog herhaaldelijk, terwijl de aanwezige gasten lachend toeschouwden. De Dominicaan schreed langzaam onder de palmen heen en weer, met zijn boekje in de hand, een schilderachtige gestalte, wit en zwart. Marion, die voor het venster stond, keerde zich af. Een toneel uit een komedie, maar het was geen kluchtspel. En de dag daarna vertrok ook Cotinho in een automobiel. De reden wist ik niet. Evenmin waarom de omgang met de O'Dinnells verbroken werd. Voor ik zelf vertrok, hoorde ik nog dat er een andere maestro voor Marion werd verwacht. Het was alles om een dans. Of zij die leren zou? Hoe mooi, maar hoe droevig waren haar blauwe ogen bij ons afscheid. Einde van hoofdstuk 11.